De schriftlezing op deze eerste Pinksterdag is uit Jesaja 59, daarvan vers 19 tot en met vers 21. Dat is de lezing uit het Oude Testament. En vervolgens lezen we uit het Nieuwe Testament met elkaar Handelingen 2, vanaf vers 36 tot en met vers 41.
Dan zullen zij de naam des Heren vrezen, van de nedergang en zijn heerlijkheid van de opgang der zon. Als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de geest des Heren de banier tegen hen oprichten. En er zal een verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heren. Mij aangaande, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heren. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, noch van de mond van uw zaad, noch van de mond van het zaad uw zaads, zegt de Heere, van nu aan tot in eeuwigheid toe. Handelingen 2, vers 36. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als hij de Heere, onze God, toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op dien dag tot hen toegedaan, omtrent 3000 zielen.
Een van de meest indrukwekkende steden op deze wereldgeliefde gemeente is wel de stad Rome. Een stad met enorm veel geschiedenis en daarmee ook een stad met heel veel bezienswaardigheden. Een van die vele bezienswaardigheden is wel de Sint-Pieter, die grote kathedraal in Vaticaanstad, eigenlijk een aparte staat in de stad Rome. En wanneer u in de Sint-Pieter bent geweest en u zou die kerk weer uitgaan en u zou doorlopen over het grote plein dat ervoor ligt, dan komt u een grote obelisk tegen, een grote paal, jongens en meisjes. Een obelisk van zo'n 40 meter hoog, je kunt hem niet missen. Een gewijde paal die destijds is opgericht en gemaakt voor een farao in Egypte, maar waar nu niet verwezen wordt naar de farao, maar vanaf die obelisk zijn nu woorden te lezen die verwijzen naar Christus. Eén van de panelen bevat namelijk de Latijnse tekst, Christus overwint, Christus regeert, Christus beschermt. Hij overwint, hij regeert, hij beschermt. Ja, hij regeert, dat hebben we eerder gezien. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik regeer, zei Christus als het ware. Ja, de Heer Jezus beschermt ook, want hij zei er als het ware in één adem achteraan. Ik ben met u, al de dagen tot de volleinding van de wereld. Hij regeert, hij beschermt, maar hij overwint ook. En dat zien we nu vanmorgen in het gedeelte dat voorligt en met de hulp en de leiding van de goede geest van de Heere willen wij met elkaar overdenken. Verschillende gedeelten uit Handelingen 2. En ik druk me bewust op die wijze uit, want we zullen verschillende teksten als het ware belichten. Om zo ook in de verkondiging stil te staan bij dat heerlijke heilsfeit van Pinksteren. Handelingen 2. Ik schrijf als opschrift boven de verkondiging te vuur en te zwaard. Te vuur en te zwaard. Drie gedachten. Allereerst letten we op de tegenslag. We zien de discipelen en zij ondervinden tegenstand, tegenslag. En daarom is onze eerste gedachte ook de tegenslag. In onze tweede gedachte letten we op de veldslag, want er wordt een geestelijke veldslag gevoerd vanmorgen in ons gedeelte. En tot slot letten we op de uitslag, want we lezen ook, en we hebben het net ook met elkaar gelezen aan het slot van onze schriftlezing, wat de uitslag is van deze strijd. Omtrent 3000 zielen die tot bekering komen. Dus de tegenslag, de veldslag, de uitslag en dat alles onder het thema te vuur en te zwaard. Wat worden de dingen van het leven vaak snel weer gewoon? U was ziek. Jij was ziek. U of jij hebt een poos niet kunnen werken en nadat u genezen was, kon u het werk weer ter hand nemen, maar het was, zoals laatst een broeder tegen me zei, het werd alweer heel snel gewoon. U was in de achterliggende weken misschien op vakantie, u wilde naar de kerk, maar er waren alleen maar Romeinse kerken voorhanden. U mocht weer opgaan in de eigen gemeente waar u lid van bent, een verademing om weer thuis te zijn, eigen gemeente weer op te zoeken, maar het werd er weer heel snel gewoon. En jongens en meisjes, in het buitenland kon je geen water drinken uit de kraan, je moest steeds flessen kopen. In Nederland kon je weer op alle plaatsen gewoon drinken uit de kranen, het water dat voorhanden is. Maar ach, het zal bij jou niet anders zijn. Het wordt weer heel snel gewoon. Toch? En nu is het gevaar, gemeente, dat dat ook geldt voor de geestelijke dingen. Dat wij ook de geestelijke zaken weer gewoon gaan vinden. Er misschien wel aan gaan wennen. En als ik dan één voorbeeld mag noemen als opmaat naar de stof voor vanmorgen. 3000 bekeerlingen. 3000 mensen die tot bekering komen. Vooruit, Lucas zegt omtrent 3000. Gemeente, al waren het 2800 of 2500. Dat is wat. Op één dag, na één preek, door één man, 3000 bekeringen. En dan geen bekeringen waarvan je moet zeggen, na verloop van tijd zijn ze weer afgevallen van het geloof. Het is maar een emotie geweest, een soort vlaag. Eerlijke bekeringen, oprechte bekeringen, hartgrondige bekeringen. En dan omtrent 3000. Wat een oogst. Wat een buit. Wat een overwinning. Ja, een overwinning. U zegt, maar een overwinning vraagt strijd. Zonder strijd geen overwinning. U hebt helemaal gelijk. En dat is nu precies wat hier gebeurt in Handelingen 2. Hier wordt een ontzaglijke strijd gevoerd. Nee, geen letterlijke strijd, maar een geestelijke strijd. Lucas, ja, we hebben hem min of meer achter ons gelaten toen we zijn evangelie besloten. En dat evangelie hebben besloten wat de prediking betreft. Maar we laten hem als schrijver nog niet los. Hij is ook de schrijver van het boek Handelingen. En de Heere geven dat hij ons ook niet loslaat. Maar Lucas, hij neemt ons vanmorgen mee naar een strijdtoneel. En nee, dan gaan we niet met elkaar naar het Colosseum in Rome of naar de arena's van Efeze of Athene. Nee, Lucas verplaatst onze gedachten vanmorgen naar de Godstad, naar Jeruzalem. Daar zal zo meteen een hevige strijd losbarsten. Daar zal zo meteen een oorlog worden gevoerd. Daar vindt zo meteen een hevige veldslag plaats. Nee, er zal geen druppel bloed vloeien. Geen enkele druppel bloed. Dat heeft al gevloeid. En omdat dat heeft gevloeid, zal er zo meteen een overwinning plaatsvinden. Wat had Jesaja ook alweer gezegd? Als zijn ziel zich tot een schuldoffer zal gesteld hebben, zo zal hij zaad zien. En Christus is gestorven. Hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. En daarom zal er zo meteen ook de vrucht ruisen als de Libanon. In Handelingen 2. Laten we er met elkaar naar gaan kijken wat er gebeurt in Jeruzalem. Laten we die twee kampen eens van dichtbij gaan bekijken. Wie zien wij voor ogen geschilderd? Wel, aan de ene kant van het kamp zien we vanmorgen de 12 discipelen. Petrus en de 11. Dat is het ene kamp. En het andere kamp, het front, waar tegenover zij geplaatst zijn, dat kamp wordt gevormd door vijanden van Christus. Dominee, dat drukt u wel erg sterk uit. Ik druk me inderdaad sterk uit, maar de Heer Jezus heeft heel duidelijk gezegd, wie niet voor mij is, is tegen mij. En laten we dan die laatste groep, die vijanden van de Heer Jezus en daarmee ook vijanden ten diepste van de discipelen, laten we die eens wat nader bekijken. Ze worden aan ons voorgesteld. Vers 5. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. Er zijn dus Joodse mannen, we mogen ook breder zien, Joodse mensen, die wonen in Jeruzalem. Maar ze zijn uiteindelijk afkomstig van verschillende volken die onder de hemel zijn. Dus het zijn Joden, maar ze zijn afkomstig uit verschillende volken. En als we willen weten welke volken dat zijn, dan kunnen we verderop antwoord krijgen in Handelingen 2. Er worden namelijk verschillende volken genoemd vanaf vers 9. Die namen laten we verder allemaal rusten, maar van oost naar west worden verschillende volkeren beschreven waaruit deze Joden afkomstig zijn. Joodse mensen in Jeruzalem, inwoners van Jeruzalem met verschillende afkomsten, maar we mogen ook vrijmoedig aannemen pelgrims van over verschillende delen van de wereld verspreid zijn naar Jeruzalem gekomen om daar het wekenfeest bij te wonen. Het oogstfeest. Ja, en het is nog maar enkele weken geleden, toen waren ze ook in Jeruzalem. Misschien zijn ze op en neer gegaan naar hun woning. Het kan ook heel goed zijn dat ze zijn gebleven als pelgrim. Maar één ding is zeker, ze waren ook op het feest dat enkele weken geleden plaatsgevonden heeft. Paasfeest, Pascha, Pesach, ook één van de drie grote feesten, samen met het wekenfeest. En wat was er toen gebeurd, gemeente? Wat was er toen gebeurd? Wat had er toen plaatsgevonden? Toen hadden deze mensen, die nu het wekenfeest bezoeken, gescandeerd: weg met hem. Kruisigt hem. Ja, er was een tweetal gesteld, Barabbas en de Heer Jezus. En Barabbas moest maar losgelaten worden, maar Christus, hij moest maar gekruisigd worden. Ze wilden hem niet, ze moesten hem niet. Dat is in enkele woorden getekend, de groep tegenstanders die een front vormen tegenover de discipelen vanmorgen. En ten diepste daarmee ook tegenover Christus. En deze vijanden, gemeente, voelen zich vanmorgen sterk. Want de Heer Jezus is gekruisigd. Hij is begraven. En acht, de discipelen hebben wel een gerucht verspreid dat de Heer Jezus zou zijn opgestaan. En zo zijn er nog wel meer berichten de wereld in gegaan. Maar voor hun besef is Christus gestorven. Ze staan sterk hier in Jeruzalem. Op deze dag. Ja, verklaar de vijanden van Christus. Het kan ook heel goed zijn, gemeente, dat er onder geweest zijn, onder hen die misschien wel wat onverschillig waren. Die helemaal niet zo uitgesproken vijandig zijn geweest, die het hebben gedacht, Jezus de Nazarener, het kan de Messias niet zijn, hij is geboren in Galilea, daar komt hij vandaan, terwijl de Messias in Bethlehem geboren zou worden. Nee, hij kan niet echt de Messias zijn. Hij zei ook nog eens dat je de keizer schatting moest betalen. Wel, iemand die de Messias is, die heult niet met de Romeinen, die heult niet met de keizer. Het kan de Messias niet zijn. Ja, tegelijk heeft hij mooie preken gehouden. Hij heeft hongerige buiken gevoed. Hij heeft wonderen en genezingen gedaan. Ik weet het allemaal niet precies. Ik kan het niet duiden. Ik sta onverschillig tegenover hem. Ook die zullen met deze scharen zijn geweest, die nu als vijanden van Christus aanwezig zijn in Jeruzalem. Gemeente, aan het eind van de eerste gedachte proberen we wat dichterbij te komen. naar hier en ook naar nu. Het is heel goed mogelijk dat we vanmorgen naar de kerk zijn gekomen en dat we het moeten zeggen. Ik lijk ten diepste op die mensen die hier in Jeruzalem zijn samengekomen. O nee, ik zeg het niet hardop, kruisigt hem. Ik zou het niet durven zeggen, weg met hem. Maar als ik heel eerlijk ben en ik sla eerlijk een blik in mijn hart, dan leeft er toch diep van binnen, Heer Jezus, u moet ik niet. U wil ik niet. Weg met hem. Ik zit helemaal niet te wachten op iemand die zegt hoe ik moet leven. Ik zit helemaal niet te wachten op iemand die in mijn leven regeert. Ik zit helemaal niet te wachten op allemaal beperkingen, dat ik dit niet meer mag en dat niet meer mag en dat ik dit vooral moet doen. En vult u maar aan, gemeente. Zit u of zit jij misschien vanmorgen zo in de kerk? Het kan ook zijn dat u hier onverschillig zit. Dat u misschien naar de kerk bent gekomen, want ja, het is Pinksteren en je hoort toch ook in de kerk te zijn. Net zoals de Joden hier de godsdienstige feesten trouw bijwonen. U komt ook trouw naar de kerk. En nee, u bent niet een verklaarde vijand en u zit niet met gebalde vuisten in de kerk. Maar eigenlijk, ja, ten diepste laat de zaak u volledig onverschillig. Koud gelaten. Misschien denken sommige jonge mensen op deze ogenblikken wel, ja, ik zit nu nog wel in de kerk. Maar als ik straks de leeftijd heb, zien ze mij hier niet meer terug. Gemeente, en die onverschilligheid kan ook naar voren komen, bedekt liggen onder een vroom sausje. Dat u zegt, ja, geliefde ouderlingen, u vraagt er nu wel naar hoe het met mij gesteld is. U komt bij mij op huisbezoek, dat waardeer ik. En u moet ook vragen hoe het met mij gesteld is, maar ik durf niet eerlijk te zeggen dat ik de Heer Jezus ken. Maar dan vragen we vanmorgen wel door, wat doet u er dan aan om zekerheid te krijgen? Roept u, smeekt u, houdt u aan. Want dan mag u weten, geliefde gemeente, op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. En de Heer Jezus heeft zelf gezegd dat de geweldenaars het koninkrijk van de hemelen nemen met geweld. Zoekt en u zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden, bidt en u zal gegeven worden. Want ook op een geestelijke manier, gemeente, zouden we toch op een bepaalde manier onverschillig kunnen zijn. Dat het ons ten diepste koud laat. Dat het ons ten diepste niet raakt. Ook het onbekeerd zijn niet. En dat we misschien van ons gemis ons bezit maken. De tegenslag. We gaan naar de veldslag, vers 14. Maar Petrus staande met de elven. We hebben net geprobeerd de tegenstanders met enkele woorden te schilderen. Hier worden we gewezen op het leger van koning Jezus. Hier staan de 12 discipelen onder de manier van vorst Immanuel. Keurlingen van Christus, Petrus en de elven, het andere front. Ja, dominee, het andere front. Maar wat zijn dit eigenlijk voor mensen? Deze discipelen horen ten diepste toch bij de terugtrekkende troepen. U hebt gelijk. In zichzelf zijn deze discipelen maar klein. In zichzelf zijn ze onbetekenend, zijn ze maar nietig en kwetsbaar. En inderdaad horen ze bij de terugtrekkende troepen. Ze zijn net gevlucht in de hof van Gethsemane. En ze hebben inderdaad dagen gezeten, bevend achter gesloten deuren. In zichzelf zijn ze nietig, kwetsbaar. Moeten zij zometeen gaan preken? Moeten zij zometeen gaan spreken? Ja, zij worden geroepen om te preken, zij worden geroepen om te spreken. Maar hoe moet dat dan? Want ze zijn ook ongeletterd. Ja, ze zijn wel bedreven in het vissersvak en Levi, Matthäus, hij is nog wel enigszins bedreven met geld en met cijfers als tollenaar. Maar, Maar moeten zij gaan preken en spreken? Ze zijn niet alleen ongeletterd, ze zijn ook nog eens onervaren. Ja, ze zijn er wel eens op uitgetrokken om te preken en om te spreken. Maar echt ervaren kun je dat toch niet noemen? En vooral die ene, Matthias, hij is nog maar net aangesloten bij de discipelkring. En zeker, hij heeft wel een poos opgelopen met ze. En hij heeft ook wel van de daden van Christus gezien en gehoord. Maar eigenlijk is hij nog heel groen in de discipelkring, om niet te zeggen donkergroen. Moeten deze discipelen het gaan doen? Moeten zij gaan preken en zijn zij het die moeten gaan spreken? Moeten zij zo meteen ten strijde trekken? Gemeente, laten we eens verder kijken naar wat voor ogen is. Deze discipelen hebben namelijk van de Here al een wapen gekregen. Het wapen van de Heilige Geest. Die wordt vandaag uitgestort, zeker. Maar de Heilige Geest was hun al gegeven, was hun al geschonken. De Heer Jezus had immers gezegd, ik zal u een andere trooster geven. Het werd onlangs treffend opgemerkt in de consistorie. De Heer Jezus had er alles aan gedaan om het afscheid van hem juist geen afscheid te doen zijn. Christus wilde een trooster schenken. Zou een trooster schenken. Maar dat was ook gebeurd. Johannes 20. Daar zie ik de Heer Jezus in de discipelkring. En dan zegt Christus, ik zend u lieden, ik zend u. Maar toen had de Heer Jezus nog wat gedaan. Toen had hij niet alleen gesproken, hij had ook geblazen. Ontvang de Heilige Geest. De discipelen hadden de Geest. Geliefde gemeente, ik trek opnieuw een lijn naar u en jou die de Heere mag kennen, die de Heere mag dienen. U hebt de Heilige Geest. Wanneer u geboren bent, hebt u de levensadem ingeblazen gekregen. Maar wanneer u opnieuw bent geboren, hebt u de adem van de Heilige Geest ontvangen. Christus heeft met eerbied gesproken op u geblazen. En dan deelt u in dezelfde geest dan hij. Dat is wat. U deelt in dezelfde geest dan de geest van Christus. Wij zeggen wel eens als we iemand tekeer zien gaan, wat voor geest zit er in die jongen? Wat voor geest zit er in dat meisje? Wel, met alle eerbied. Christus had deze geest. De Heilige Geest heeft hem altijd gedreven in zijn woorden, in zijn werken, in zijn wonderen, in zijn doen en in zijn laten. Christus werd gedreven door deze Heilige Geest. En wanneer u door genade verbonden bent aan Christus, hebt u diezelfde geest die u verbindt met hem. En ik geef vanmorgen meteen toe, en wanneer we de Here kennen, zult u mij erin bijvallen. Die geest is bij mij niet altijd veilig. Vaak moeten we zuchten en klagen, moeten we het zeggen. Mijn lichaam, een tempel van de Heilige Geest. En zijn er misschien zelf wel onder ons die moeten zeggen, mijn lichaam lijkt soms eerder op een tempel van het beest. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Nee, de geest is ten diepste bij mij niet veilig. En toch hebt u de geest van Christus. Als u hem lief hebt gekregen. Dezelfde geest. Die verbindt met hem. Maar die geest verbindt ook met andere kinderen van God. Dat zien we hier ook. Want de discipelen hebben de geest van Christus ontvangen. Maar hoe zijn de discipelen bijeen? Vers 1. Hou uw Bijbel er vanmorgen maar goed bij. Vers 1. En zij waren allen eendrachtelijk bijeen. Eén van dracht. Als één. Er is eenheid. En eenheid, eendracht, maakt sterk. Zo zijn de discipelen dus bij elkaar. Ze hebben de geest van Christus ontvangen. Dat verbindt hen aan Christus, de grote koning van de kerk. Maar diezelfde geest verbindt hen ook aan elkaar. Zo vormen ze inderdaad een front. En ze hebben het wapen van de geest. Kunnen we nog iets meer zeggen over dat wapen van de geest vanmorgen? Wanneer zometeen de veldslag gaat losbarsten? Jawel, daar kunnen we nog wel iets meer over zeggen. Dan wijs ik u opnieuw op Handelingen 2. Kijk dan even met me mee naar de manier waarop de Heilige Geest is uitgestort. Vers 2. Er komt een geluid als van een geweldig gedreven wind en die vervult het hele huis waar ze zitten. Er komt dus een geluid, er ontstaat een geluid van een enorme wind, jongens en meisjes, als een soort orkaan. En wat doet een orkaan? Die smijt voorwerpen soms zomaar in de lucht, voert die voorwerpen mee en laat ze dan zomaar weer los. Er zit enorm veel kracht in een orkaan, in die wind. Windkracht, zeggen we dan. Nu, er komt een geweldig geluid. Dat is hoorbaar. Dat laat zien, gemeente, dat de Heilige Geest een krachtige geest is. Hij is sterk, krachtig, machtig. En als u getrokken bent door de Heilige Geest, dan zult u me vanmorgen ook hierin bijvallen, dat wanneer de Heilige Geest in uw leven begint te werken, dan kunt u niet meer terug en dan wilt u ook niet meer terug. Ten diepste. Dan laat u zaken los waar u misschien helemaal aan vast dacht te zitten. Dan wordt bepaalde last een lieve lust en dingen die voor u een lust waren worden een last. De Heilige Geest trekt onwederstandelijk, niet te keren. Nee, het werk van God is niet te keren, omdat hij er zelf over waakt. Kracht van de Heilige Geest. Maar er wordt meer gezegd van het wapen van de geest. Die is niet alleen krachtig, vers 2. Er verschijnen, zo lezen we in vers 3, ook verdeelde tongen als van vuur. Tekenen, het lijken wel op tongen. Verschijnen op de hoofden van de volgelingen van Christus. De Heilige Geest, gemeente, wordt onder deze tekenen in ruime mate uitgestort. De Heilige Geest is ook vurig. Vol vuur. En het laatste waar ik op wil wijzen als het gaat om het wapen van de Heilige Geest. Dan zien we dat de Heilige Geest ook in ruime mate wordt geschonken. Want het huis, vers 2, wordt vervuld. En ze raken allen, vers 4, vervuld. Hierin zien wij dat de Heilige Geest niet maar mondjesmaat wordt geschonken, maar dat hij in ruime, rijke mate wordt gegeven. Overvloedig. En dat wapen hanteert Petrus met de elven nu samen met een ander wapen. Welk wapen is dat? Dat is het wapen van het woord. Ja, laten we elkaar goed begrijpen vanmorgen. Petrus heeft de Heilige Geest samen met de discipelen, dat is het ene wapen. En dat andere wapen is het woord. Daar gaat hij zo meteen mee strijden. Daar gaat hij mee slaan, als het ware. En steken, hopen we zo te zien. Dus hij gaat met eerbied gesproken niet met de Heilige Geest bepaalde wonderen verrichten. Het water van de Jordaan veranderen in bloed. Of door kracht van de Heilige Geest over vuur lopen. Of door de kracht van de Heilige Geest allemaal bijzondere genezingen doen daar op plein in Jeruzalem. Nee, hij gaat met de Heilige Geest preken. Spreken. En dan zetten we er nog maar eens een streep onder met elkaar. Petrus hanteert dus met de andere discipelen het woord. Geen bijzondere gaven laat hij zien. Geen bijzondere werkingen laat hij zien. Geen bijzondere wonderen. Hij gaat spreken en preken. En die twee wapens samen, gemeente, zijn zometeen uiterst doeltreffend. En dat is het nog. Tot op de dag van vandaag. Kijk, een domineegemeente doet altijd een kanselgebed en dan zijn het maar enkele treden die hem voeren naar de kansel. Maar soms kunnen we dat wel ervaren als een berg. Dan is er een opzien. Tegelijk, dat zeg ik er meteen bij, is het ook een lust en is het ook een liefde. En dat weet u van mij inmiddels. Is het een lust en een liefde om het woord van de Heere te brengen. Maar je voelt altijd je tekort. Maar met het hulp van de Heilige Geest, met de leiding van Gods Geest, wordt het woord van God een krachtig wapen. Daar mogen we het mee doen, daar kunnen we het mee doen, daar moeten we het ook mee doen. En dat geldt ook, geliefde gemeente, in ons persoonlijke leven. Wanneer u misschien geroepen wordt om te spreken. Wanneer u misschien geroepen wordt om iets te zeggen, om iets te delen met een ander. Val dan altijd terug, als we iets van genade kennen, val dan altijd terug op het werk van de Geest en op de kracht van het woord. Altijd. Als de Geest zich eraan paart, zijn er 3000 bekeerlingen door één preek. Maar als de Geest zich er niet aan paart, ik zeg het maar heel eerlijk, dan zijn 3000 preken nog niet genoeg om ook maar één tot bekering te brengen. Kracht in dat tweede wapen. En dat lezen we ook, vers 14. Maar Petrus staande. Laten we deze woorden eens met elkaar gaan proeven vanmorgen. Het zijn bekende woorden, maar laten we ze wegen. Maar Petrus staande. Daar staat hij. Hij die nog zwichtte voor een dienstmeisje. Hij die inderdaad bevend als een rietje achter dikke deuren heeft gezeten. Hier staat Petrus. Hier wordt waar wat Paulus later zal schrijven. Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk. Petrus staat hier. En dat niet alleen. Hij verheft ook zijn stem. Hij heeft niet gezegd, beste mensen in Jeruzalem, ik wil u graag iets meegeven ter overweging. Ik wil graag met u nadenken over dit en denk daar ook eens goed over na. En misschien mag ik dit u meegeven. Nee, hij verheft zijn stem. Met gezag. Met autoriteit. Hij staat, hij verheft zijn stem. En wat doet hij nog meer? Gij Joodse mannen. Hij pakt als het ware het zwaard, gemeente, en hij steekt die punt van het zwaard recht in de richting van zijn hoorders. Gij Joodse mannen, u moet ik hebben. Hoor des Heeren woord, zo zegt de Heere. Gemeente, de preekstoel is geen steekstoel. Ik mag nooit preken met het oog op iemand. Echt. En daar probeer ik me ook echt oprecht altijd van te hoeden. Dat mag u van me aannemen. De preekstoel is geen steekstoel. Een dominee mag nooit denken dat woord is voor hem bedoeld of dat woord is voor haar bedoeld. Want ik weet nooit wie de Heer op het oog heeft. Maar ik mag niet in zulke algemene bewoordingen preken dat het helemaal over de hoofden heen gaat. Dat deed Nathan ook niet. U bent die man. Hij sprak voor David, maar ook tegen David, als u voelt wat ik bedoel. En ik moest ook denken aan Jona. Ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Niet alleen maar spreken voor, maar ook preken tegen. Petrus geeft de mensen hier zometeen niet een aai over hun geestelijke krullenbol. Ze krijgen niet een schouderklopje. Nee, hij is concreet en hij adresseert recht op de man, recht op de vrouw af. Ook op de vrouw af. Ja, gemeente, want als het hier gaat over Joodse mannen, mogen we daar echte vrouwen ook bijvoegen. Ik heb de verklaarders erop nagekeken. Dat mogen we met vrijmoedigheid zeggen. Als Paulus hier zijn preek richt tot de mensen in Jeruzalem, zijn dat mannen en vrouwen. En daar zijn ook ongetwijfeld kinderen bij geweest. Maar hij adresseert hier, gij Joodse mannen. Punt van het zwaard gaat richting zijn hoorders. En wat doet Petrus dan, als hij het zwaard van het woord hanteert, wanneer hij dan gaat preken, wat doet hij dan allereerst? Ja, dan slaat hij allereerst een wapen uit handen van de vijand. Van die tegenstanders. Die hadden namelijk een wapen ingezet. Welk wapen? Het wapen van de spot. Ach, die discipelen die kunnen wel wat spreken en preken. Die kunnen wel wat roepen. maar ze zijn dronken. Ze hebben veel te diep in het glaasje gekeken. Ze zijn niet meer nuchter. Ja, dat was een wapen wat ingezet werd op de Pinksterdag. Handelingen 2. Net na de uitstorting van de Heilige Geest. En in de stille overdenking dacht ik, lieve Heilige Geest, u bent nog niet een dag op aarde in ruime mate uitgestort en uw werk wordt meteen bestreden. Wordt afgedaan voor dronkenschap. Is wat, gemeente? U moet er maar op rekenen als de Heilige Geest, gemeente, in uw leven gaat werken en wordt uitgestort in uw hart, dan komt de Satan erop af. Hier komt de hemel op een genadige manier in beweging en de hel komt meteen in beroering. Dat is niet anders in het persoonlijke leven. Dan zijn er vanmorgen misschien ook wel onder ons die zeggen, daar weet ik van. Toen ik de Heere niet kende, was er een bepaalde rust in mijn leven. Ja, ik geef toe, het was een valse rust, een verkeerde rust, ten diepste een dodelijke rust. Wedergerusten te Sion. Maar het was toch rustig op een bepaalde manier. En toen kwam de Heilige Geest in mijn leven en die ging werken en de dingen gingen inderdaad anders. Ik liet bepaalde dingen los en ik ging andere dingen doen. Maar ach, toen kwam er zoveel spot en smaad. U wil niet weten wat er toen allemaal op de been kwam in mijn leven. Nee, niet alleen door mensen van de wereld. Zelfs mensen van de kerk en zelfs mensen binnen mijn huisgezin. S'mans huisgenoten zullen ze vijanden zijn. Ja, toen ik de Heere ging dienen, kwam alles op de been, kwam alles in beroering. Gemeente, we zien het ook hier. De Heilige Geest wordt uitgestort en het wordt afgedaan als dronkenschap. Het werk van de discipelen, het wordt verdacht gemaakt. Dus Petrus slaat allereerst dat wapen van de tegenstander uit handen. Het wapen van de spot. Deze zijn niet dronken, zoals u vermoedt. Het is nog maar 9 uur 's ochtends. En dan gaat hij doen wat hem geleerd is. En we zullen dat op hoofdlijnen belichten vanmorgen. Maar dan gaat Petrus citeren uit Joël. U ziet dat in vers 16. Hij gaat citeren uit Psalm 16, u ziet dat in vers 25 en volgende. Petrus gaat ook citeren uit Psalm 110, verderop in dit gedeelte, vanaf vers 33. Petrus doet wat de Heer Jezus hem heeft geleerd, dat hebben we eerder overdacht. Het Oude Testament en vanuit het Oude Testament allemaal lijnen trekken, naar wie? Vanuit het Oude Testament allemaal lijnen trekken. Naar Christus. Naar Jezus. Jezus de Nazarener. De prediking van Petrus kan met recht genoemd worden Christusprediking. Jezus Christus en dien gekruisigd. De lijnen lopen uit op hem. Maar wacht even, gemeente. Wacht even. Wel op een heel andere manier dan ik vanmorgen zou verwachten. En ik denk ook op een andere manier dan u zou verwachten. Want hoe brengt Petrus de Heer Jezus hier te sprake? Wel, als hij Jezus te sprake brengt, allereerst in vers 22 en 23, dan zegt Petrus dat Jezus de Nazarener, de man van God, die krachtig heeft gewerkt door wonderen en tekenen, door hen aan het kruis is gehecht en gedood. Dat is mijn beschuldiging. En niet alleen vers 22 en 23, ook vers 36. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis van Israël dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft. Christusprediking, jawel. Maar wel met dit in het vervolg. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Het is wat, gemeente. Christusprediking, jawel. Maar wel met de punt van het zwaard. Deze Jezus hebt u gedood. Hebt u gekruisigd. U hebt bloed aan uw handen. Dat leert mij vanmorgen veel dingen, maar ik wil er graag twee noemen. Allereerst dit. Dat de Heere ons volledig verantwoordelijk houdt voor ons eigen daden. Ja, dominee, maar ik kan me niet bekeren. Nee. De Heere houdt u verantwoordelijk voor uw eigen daden. En wanneer u volhardt in uw ongeloof, voortgaat in uw onbekeerlijkheid, Christus blijft verwerpen, dan is de spits van de prediking vanmorgen, de punt van het zwaard, dat u verantwoordelijk wordt gehouden voor uw eigen ongeloof. En dan zullen die diep aangrijpende woorden klinken op de jongste dag, die ik opgetekend vind in Spreuken 1, dewijl ik geroepen heb, maar gij geweigerd hebt. Ik mijn hand uitgestrekt heb, maar er niemand was die opmerkte. Zo zal ik ook lachen in uw verderf en spotten wanneer uw vreze komt. Tweede wat we hiervan kunnen leren, dat is dat in deze woorden toch evangelie opgesloten ligt. Dat dit toch Christusprediking is. Dat hier toch evangelielicht gaat gloren. Waarom dan? Wel, gemeente, omdat Petrus nog preekt. Omdat hij nog spreekt. Omdat hij zometeen de evangeliedeur mag openzwaaien. Zeker. Wat gebeurde er met Korach, Datan en Abiram? De grond opende zich. Wat gebeurde met Nadab en Abihu? Vuur viel uit de hemel. Wat gebeurde er met Sodom en Gomorra, Adama en Seboem? Steden werden omgekeerd. Maar nu, gemeente, er is nog doen aan voor deze vijanden van Christus. Er is nog hoop, er is nog verwachting, er is nog redding mogelijk. Hier gloort toch het evangelie en geliefde gemeente, ik hoop dat u dat met mij aanvoelt en invoelt. Dat ook wanneer er een oordeelsprediking klinkt en ook wanneer de punt van de wet op u gericht wordt, zwaard als het ware in uw richting komt, dat dat ten diepste nog bemoeienis is van de Heere. Dat hij het zegt, ik heb geen lust in uw dood. Hierin heb ik lust, dat u zich bekeert en leeft. Ja, en daar gaat Petrus nu ook toe oproepen. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. De veldslag. Zwaard van het woord wordt gehanteerd. En wat is dan de uitkomst? Wat is dan de uitwerking tijdens deze slag? We lezen het, vers 37. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. U weet met mij, want er is niet voor het eerst over deze tekst gepreekt vanmorgen. U weet met mij dat hier staat in de Griekse grondtaal dat ze hier worden doorstoken. De kanttekenaren wijzen daar ook op. Werden doorstoken of doorprikkeld. En ik weet niet of het in uw midden is, maar in de gemeente die ik hiervoor mocht dienen, heb ik wel eens het voorbeeld gebruikt. Ik geef aan, het is wat controversieel, maar het voorbeeld gebruikt van een torero en een stier. Daar staat die torero, jongens en meisjes. Trots en fier in het midden van de arena. Met een rode lap en met een speer. En de stier komt op hem af. Richt zich op die lap. En wanneer die stier zich dan op die lap richt, dan komt de torero naar voren. En dan steekt hij die spies recht in het hart van de stier. En dan gaat zo'n groot, sterk dier door de hoeven. En nogmaals, het is een controversieel beeld. Maar het maakt wel duidelijk waar we op doelen. Want hier worden de harten doorstoken. Recht in het hart. En ik vind het zo'n wonder, gemeente, dat de mannen Petrus hier niet hebben aangevallen. Dat de mensen, die hoorders daar in Jeruzalem, hem niet hebben gelyncht. Want Stefanus, enkele hoofdstukken verderop, we hopen dat nog wel te overdenken met elkaar. Stefanus, die houdt een preek, die is echt veel minder scherp. En die wordt gedood door de stenen. Het is een wonder, ja, door de Heilige Geest. Het is een wonder door Gods Geest dat de mensen hier doorstoken worden en niet Petrus gaan doorsteken. En dan klinkt er wanneer Petrus het zwaard van het woord heeft gehanteerd en hen heeft doorstoken, dan klinkt de vraag uit de mond van degenen die overwonnen worden: wat zullen wij doen, mannen, broeders? De witte vlag wordt gehesen. De wapens worden ingeleverd. Zij worden gearresteerd. Ze komen aan de voeten van Christus terecht. Wat zullen wij doen? Ja, dat is ook kenmerkend. Wat zullen we doen? Mens wil altijd wat doen. Altijd wat doen. We zien het al bij de verloren zoon. Als de Heer Jezus die gelijkenis vertelt dat de verloren zoon niet rechtstreeks oudere jongeren terugkeert naar het vaderhuis, maar de verloren zoon gaat eerst naar de varkens. Werken, 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 werken. Wat zullen we doen? Wat zullen we doen? Wat moeten we doen? Wat kunnen we doen? Bekeert u. En ieder van u wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus. Bekeert u. Ja, die roep klinkt ook aan het eind van de verkondiging vanmorgen, gemeente. Die roep klinkt ook vanmorgen. Bekeert u. Bekeer u, bekeer u toch wanneer u nog onbekeerd voortgaat. Want waarom zou u sterven? Zie toch op de zoon. Kust de zoon. Kniel toch voor hem neer. Buig toch voor hem neer. Lever toch uw wapens van verzet, uw wapens van ongelovigheid in. Leg ze toch neer aan zijn gezegende voeten. Is dat ook voor mij? Is er ook genade voor mij? Echt? Ik die zo slecht ben, ik die zoveel gezondigd heb, ik die zo vaak gezondigd heb, ik die zo lang gezondigd heb. Gemeente, kijk eens hoe diep Petrus afdaalt. Want u komt de belofte toe en uw kinderen. En allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heer onze God toeroepen zal. Zo laag buigt Petrus nu met zijn evangeliewoord af. Zo laag daalt hij af. En ik moest denken aan een preek van Spurgeon. Over Johannes 21. Daar zit Petrus bij het meer van Galilea. En dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus: wijd mijn lammeren. Wijd nu die kleine lammetjes. Niet die giraffen. Die lange nek. Nee, wijd mijn lammetjes. Petrus, daal maar laag af. Daal maar laag af. Niet voor die giraffen, voor die kleine diertjes. Hij doet het hier en allen die de Heere ertoe roepen zal. Zo velen, zo ver, ook zij horen erbij. Gemeente, niemand wordt vanmorgen uitgesloten van dit heerlijke evangelie. En waar eindigt dit gedeelte dan mee? Wat is de overwinning? Wat is de uitslag van de strijd? Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Omtrent 3000. Zo'n grote oogst. Met de slag van een enkele sikkel. Zoveel halmen. Zo'n grote vangst met de trek van een enkel net. Zoveel parels gehecht aan de middelaarskroon van koning Christus. En de Heer Jezus heeft het gezegd: er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Wat zal de blijdschap groot zijn geweest in de hemel? Die moet toch wel ten hoogste toppunt gestegen zijn, denkt u niet? En laat dit ook niet zien, en dan toch echt aan het eind van de verkondiging, laat dit ook niet zien hoeveel overvloed er bij de Heere te verkrijgen is. Dat de geest maar niet druppelsgewijs wordt uitgestort, maar dat de stromen van zegen bij de Heere te verkrijgen zijn. Gemeente, de Heilige Geest wordt niet uitgestort ergens in het noorden van Israël in een afgelegen dorpje in Galilea. De geest wordt uitgestort terwijl de hele stad Jeruzalem overvol is van de pelgrims en bezoekers. Overvloed. Juist wanneer die stad zo vol is, wordt de Heilige Geest uitgestort. Overvloed. En wie zijn het? Inderdaad, Zij die geroepen hebben weg met hem, kruisigt hem. Ze hebben Gods geliefde zoon verworpen. En ik heb het vaker tegen u gezegd. Ze mogen mij tot op zekere hoogte bepaalde dingen aandoen. Maar blijf van mijn kinderen af. Kom niet aan mijn kind. En Gods geliefde zoon is nu door deze mensen vermoord. Gij hebt hem gekruisigd, heeft het geklonken. En juist deze mensen wordt nu genade bewezen. Niet maar één, niet maar twee, maar 3000. Gemeente, we verlaten het strijdtoneel in Jeruzalem. We hebben de overwinning behaald zien worden door koning Christus. Door de wapens van de geest en het woord. Eenmaal zal de grote stad Jeruzalem neerdalen. Als een bruid versierd uit de hemel. Nee, dan zullen er geen wapens weer worden opgenomen. Dan zal de strijd ten einde zijn. Zal Gods volk niet langer hoeven zuchten onder de geestelijke strijd. Dan zal alles door de vrede bloeien. En dan mag de lofzang klinken. Gij, Heere, gij zijt verwinnaar in de strijd. De grote overwinnaar. En u geeft uw volk in ruime mate de zegen. Amen.